Ik weet niet of jullie het gemerkt hebben, hier in de kerk of thuis. Maar ik woon in een woongroep en iemand had me uitgedaagd dat ik hou van ook om soep te maken bij het avondeten als voorafje of gewoon als hoofdgerecht een paar soorten soep hebben. Maar afgelopen week heb ik knoflooksoep ontdekt. En dat is lekker. Meestal weet je, moet je inhouden met knoflook. Dan zegt ze van je moet 2 of 3 teentjes doen. Maar met soep of knoflook gewoon 4, 5, 6 bollen erin. Volledig en heerlijk. Die smaak die je helemaal doortrekt. En dan dat je het ook de volgende dag nog voelt. En misschien ook wel de rest van de week. Ik weet het niet. Als je nu denkt van joh, mijn beeldscherm trekt krom. Of mijn scherm knapt. Komt waarschijnlijk hierdoor. Heerlijk knoflooksoep. Dat is iets, hè? De volgende keer dat je bij me komt eten. Of dat ik je iets mag serveren. Wordt gewoon knoflooksoep. Dat is zo lekker. Iedereen moet dat weten gewoon. Dat idee, hè, dat je gewoon, en het is echt waar. Ik hou echt van knoflooksoep. Maar op het moment dat je iets hebt ontdekt. Dan denk ik van, dat moet iedereen weten. En iedereen moet hiervan proeven hoe goed dat is. Zo ging dat ook bij de leerlingen die de eerste mensen die Jezus ontmoeten. Dat ze wisten, dit is iets. En andere mensen moeten hem ook leren kennen. Nou, op welke manier is dat dan gegaan? Hoe was dat? Ik hou er altijd van om bij een groot bedrijf, als dat één keer succesvol is, dat je weet van, waar komt het vandaan? Als Microsoft of Apple of Tesla, Google, dat de eerste begin daarvan, worden ook vaak films over gemaakt. Hoe kwam iemand ooit op het idee? En hoe is dan een succes geworden? Nou, als je nu kijkt naar de kerk die er wereldwijd is, die al meer dan 2000 jaar bestaat, hoe is het ooit begonnen? Wat was het allereerste begin? Nou, mogen we het overlezen in de Bijbel. En ik lees met, je kunt als je wil met je meelezen in je Bijbel of op het scherm. Ik lees een stukje uit Johannes 1, vanaf vers 35. De volgende dag stond Johannes er weer met 2 van zijn leerlingen. En toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij, daar is het Lam van God. De 2 leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. De volgende dag. Johannes, degene die dit heeft opgeschreven, was 1 van die 2 leerlingen. Samen met Andreas. Johannes en Andreas. En die stonden de volgende dag, zo is het gebeurd, ze waren ooggetuigen, stonden met Johannes de Doper te praten. En de dag ervoor was Jezus al een keer langs geweest. En had Johannes al op hem gewezen. Nu stond ze met Johannes de Doper, stonden ze waarschijnlijk gewoon met z'n drieën ergens bij de Jordaan te praten. Nou, hoe is het eigenlijk? En wie is die Jezus en wat doet hij voor jou en mij? Ja, Lam van God, oké, we wachten af. En op een gegeven moment komt Jezus daar voorbij. En wat Johannes doet is, daar. Daar moet je zijn. Bij hem. Het gaat niet om mij, zegt Johannes de Doper, maar om hem. En die 2 leerlingen, Johannes en Andreas, wat die doen, die staan daar en die zien Jezus lopen en denken, oké, op, wij gaan achter Jezus aan. En wat zullen ze tegen elkaar gezegd hebben? Wat zullen ze gedaan hebben? Van nou ja, deze is het dus. Over wie we al zoveel dingen hebben gehoord. En bij hem moeten we dus zijn. En ik denk dat ze eerlijk gezegd ook best gespannen zijn geweest. Als dit dan het grote moment is, dat de Messias op aarde is gekomen voor hun, van wie ze alles verwachten, en ze lopen achter hem aan. Dus hoe gaat dat verder? Jezus draaide zich om. En toen hij zag dat ze hem volgden, waarschijnlijk heeft hij dus een paar keer achterom gekeken. En hij zag, oké, ze lopen achter me aan, en op nog een stukje. En hij keek weer. Hé, dacht Jezus, ze volgen mij. Jezus draaide zich om en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij, wat zoeken jullie? Rabbi, zei ze tegen hem, dat is onze taal meester, waar logeert u? Hij zei, kom maar mee, dan zul je het zien. En ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had gevonden. En het was ongeveer 2 uur voor zonsondergang en ze bleef die dag bij hem. Dus Johannes en Andreas die lopen achter Jezus aan. En Jezus die draait zich om en die ziet dat ze hem volgen. En dan begint hij te spreken. En hij vraagt, wat zoeken jullie? En wat zeggen ze dan? Ik denk dat ze denken, het is het Lam van God. Bij hem moeten we zijn. Over hem hebben we alles gehoord. Hij moet het helemaal zijn. En wat is dan de eerste vraag die ze stellen? Waar logeert u? Dat klopt toch ergens niet? Ze vragen, oké, wat zijn de plannen? Wat is de strategie? Wat wordt onze rol in het hele koninkrijk? En hoe kunnen wij ons het beste inzetten? Misschien durfden ze niet, waren ze wat bedremmeld, stootten ze elkaar aan en zeiden ze: nou, waar logeert u? En Jezus is vriendelijk, die zegt niet: nou, wat is dan voor een rare vraag? Had je niet wat beter een vraag kunnen stellen? Maar hij zegt: kom maar mee. Kom maar met me mee, dan zul je het zien. En ze lopen gewoon met Jezus mee. Jezus die nodigt ze van harte uit. Kom maar eens kijken waar ik verblijf. En ze blijven bij hem. En het was ongeveer 2 uur voor zonsondergang. Zeg maar uurtje 4, 5 smiddags. En was het dan toeval dat Jezus daar was? Op dat moment? Het zou kunnen, maar het kan ook niet. Het kan ook zijn dat Jezus daar expres was gekomen. Omdat hij wist, die twee mensen die heb ik nodig, die ga ik gebruiken. En ze moeten langere tijd met mij doorbrengen om ook te ontdekken wie ik ben. Maar het begint maar heel klein. Kom een keer een bakje koffie drinken. En dat mogen we dan leren van onze katholieke broers en zussen, van Herman Finkers. Hoe drink je de koffie? Met een gebakje. Je bent uitnodigend. Je zet mensen niet op een klein stoeltje neer, maar laat ze gewoon echt binnenkomen. En geef ze gastvrijheid. Gastvrijheid, een van de grootste dingen die je als mens aan een ander kunt geven. Gastvrijheid. Kom maar mee, dan zul je het zien. En wie kiest nou wie uit? Nou, als je dit hoort, of als je dit kijkt, of als je hier bent, Jezus is al met je bezig. Hij heeft je al op het oog en hij nodigt je uit. Kom maar mee, dan zul je het zien wie ik ben. Ik lees een stukje verder. Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen. Hij zei tegen hem: we hebben de Messias gevonden. Dat is Christus, gezalfde. Hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei: jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten. Dat is Petrus, rots. Andreas, hè? Ik vind dat wel een mooie figuur, als ik het zo mag zeggen. Want wat doet hij? Hij komt een paar keer voor in de Bijbel, maar alles wat hij doet, hij neemt iemand mee naar Jezus. Op het moment dat er een tijd later, als heel veel mensen bij elkaar zijn en die hebben honger, en het is het eind van de dag en er is geen eten, en dan zegt Jezus tegen de leerlingen van hem: van, nou, geef jullie de mensen maar te eten. En ja, ze weten niet precies hoe dan. Dan zegt Andreas op een gegeven moment: van, nou ja, ik heb hier een jongen, die 5 broden en 2 vissen. En ik weet niet zo goed wat ik ermee moet, maar laat ik hem maar naar Jezus meenemen. Misschien dat Jezus er wat mee kan. En later in hoofdstuk 12 zijn een aantal Grieken die graag God willen aanbidden. En zegt van: nou, laten we ze maar meenemen naar Jezus. Iemand meenemen naar Jezus, dat is alles wat Andreas doet. En doet het ook bij zijn broer, bij Simon. En met Simon gebeurt iets geks. Andreas zegt: we hebben de Messias gevonden, kom maar mee. En Simon die komt bij Jezus. En dan zegt Jezus: vanaf nu heet je Bert. Bij wijze van spreken dan, hè? Je komt bij iemand en je zegt: vanaf nu heb je deze andere naam. En die tijd, en in de Bijbelse tijd, was het wel normaal dat mensen een bijnaam kregen. Op een gegeven moment werkte ik in de kassen in het Westland, in de paprika's. En dan kreeg ik de bijnaam Turbo. Dat is denk ik ironisch bedoeld. En één tip voor als je een eigen bedrijf hebt: betaal pubers niet per uur, maar per krat, zeg maar. Dan werken ze waarschijnlijk wat harder. Maar Petrus, of Simon, die krijgt de naam Rots. En rots, dat is iets van stevigheid, van vastheid, vastberadenheid. Van daar kun je altijd van op aan. Daar kun je op bouwen. En was dat nou ook zo bij Petrus, of niet? Weet je, als je kijkt naar zijn leven, naar de dingen die van hem beschreven zijn. Hij twijfelt vaak. Hij denkt het vaak beter te weten, maar dan zit hij er helemaal naast. Soms doet hij wel iets impulsiefs, maar hij trekt zichzelf net zo hard weer terug. Hij is niet echt standvastig. En sterker nog, als Jezus gaat sterven aan het eind van zijn leven, dan zegt hij: blijf wakker met mij, want ik ben bang. En hij valt in slaap. En als Jezus gevangen wordt genomen, dan vlucht Petrus weg. En als hij dan wel bij de gevangen Jezus is, nadat hij 3 jaar met Jezus heeft opgetrokken, en heeft gezien dat hij iemand uit de dood heeft opgewekt, nadat hij over water heeft gelopen, allemaal wonderen heeft gezien. Dan vraagt een meisje aan hem, jij hoort toch bij Jezus? En zegt hij, ik? Ik niet. Petrus is niet echt die rots gelijk vanaf het begin. Weet je, ergens in zijn leven is hij wel tot geloof gekomen. Maar het ging niet in één keer, het duurde even. Heb geduld met mensen. Als je bij Jezus brengt, zoals Andreas deed bij Simon, het is niet zo dat het dan in één keer helemaal 100% gelovig is. Het kan wel, maar het kan ook jaren duren. Heb geduld. Uiteindelijk is Petrus wel die rots geworden. En wist hij, ik leef van genade en ik heb Jezus nodig. Maar het duurde lang bij hem. Ik lees een stukje verder, vanaf vers 43. De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. Daar ontmoette hij Filippus. Hij zei tegen hem, ga met me mee. Filippus kwam uit Bethsaida, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. Hij kwam Nathanael tegen en zei tegen hem, we hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken. Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. Uit Nazareth, zei Nathanael. Kan daar iets goeds vandaan komen? Ga zelf maar kijken, zei Filippus. Jezus zag Nathanael aankomen en zei, dat is nu een echt Israëliet, een mens zonder bedrog. Waar kent u mij van? Vroeg Nathanael. Jezus antwoordde, ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat. Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël, zei Nathanael. Jezus vroeg, geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien. Waarachtig, ik verzeker jullie, vroeg hij eraan toe. Jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. Andreas die neemt zijn broer mee. En Filippus, wat doet hij als hij vertelt tegen Nathanael van dat hij de Messias heeft gevonden? Hij zegt, ga zelf maar kijken. Hij probeert niet eens te overtuigen over wat hij heeft meegemaakt, over wat Jezus voor hem betekent, wat hij allemaal ontdekt heeft. Hij zegt, ga zelf maar kijken. Ga zelf maar kijken. Het is ook een uitnodiging voor jou als je Jezus nog niet kent, of je ouders kennen hem niet, of je hebt geloof zeg maar van je ouders gekregen, meegekregen. Ga zelf kijken. Ga zelf op ontdekkingstocht uit. Ga zelf leren begrijpen wie hij is. Vorm zelf een beeld over Jezus. Laat het niet bepalen door dingen die je om je heen hebt gehoord of die bij jou worden gezegd in de moskee of ergens anders. Maar ga zelf ontdekken. In de Bijbel, je kunt gewoon over hem lezen wie hij is. Zoals Filippus dat tegen Nathanael zegt. Ga zelf maar kijken. En hoe dan, hè? Hoe moeten we dan evangeliseren? Want het is allemaal uitnodigend hier. Kom maar mee, dan zul je het zien. Blijf maar bij me. Ga maar met me mee naar hem. Zo mogen we dat ook doen. Mensen uitnodigen bij Jezus. En vroeger, misschien nog steeds wel op sommige plekken, het wel geëvangeliseerd van, nou, je moet geloven, want anders ga je naar de hel. En je kunt ontkomen aan de hel, maar dan moet je nu tot geloof komen. Nou, hoe is dat, hè? Je mag een band krijgen met Jezus en die duurt een hele leven lang. Stel je voor dat je nou bij iemand aanbelt, een vrijgezelle vriend van je, en zeg je, oké, ik heb een date en ze zit in die auto. En je moet nu zeggen of je van haar houdt. En of je je hele leven lang bij haar houdt. En dan kan je zeggen, ja, maar ik ken haar nog niet. Ik wil eerst rustig leren kennen. Nee, je moet het nu zeggen. En als je dat niet doet, dan komt ze naar je toe en dan maakt ze je dood. Snap je dat we niet gelijk met de hel beginnen als we gaan evangeliseren, maar bij de liefde van God en dat je hem mag leren kennen, dat je de tijd mag nemen. Weet je, God die heeft geduld met jou en met mij. En hij nodigt je uit. Kom dichterbij me, leer mij kennen. Kom en zie. Nodig mensen uit en vertel over hem. En Filippus die zegt, ga zelf maar kijken. En Nathanael, die doet dat. Die staat op van onder zijn vijgenboom en die gaat naar Jezus toe. Maar eerst denkt hij iets van, Nazareth. Kan daar iets goeds vandaan komen? En hij woont in Cana, een dorpje in de buurt. En Nazareth, het was eigenlijk een gehucht, zeg maar. Als je iemand zou vragen, nou, waar kom je vandaan? Uit Nazareth? Oké, waar woon je nu? Daar? Oké, goed dat je verhuisd bent. Daar wil je niet zijn, zeg maar. Een mengelmoes van allemaal mensen in die tijd. En Nathanael keek er gewoon negatief tegenaan. Hij was gewoon sceptisch. Dus als je nu dit hoort, of je hebt wel eens tegen iemand gezegd, je moet in de kerk zijn. En daar is het goed dat je denkt, kan er in de kerk dan iets goeds gebeuren? Kan er in de kerk echt woorden van troost en hoop en leven en richting gevonden worden? Hoe ik gewoon elke dag mag leven? Kan dat wel? Je mag sceptisch zijn. Kijk naar Nathanael, hij gelooft het niet zomaar. Hij wil gewoon eerst maar eens weten wat er echt aan de hand is. En als hij dan bij Jezus komt, dan geeft Jezus hem niet op de kop. Hij zegt niet van, je had gelijk moeten geloven. Je mag niet sceptisch zijn. Nee, hij zegt, je bent oprecht. Je bent oprecht dat je niet zomaar gelijk iemand gelooft. Maar Nathanael, je bent een echte Israëliet. En ik had je al op het oog toen je nog onder de vijgenboom zat. Dat is een beetje raar, hè? Want als je dat leest in het verhaal, dan is het Nathanael eerst heel sceptisch en daarna is hij gelijk overtuigd. U bent de Messias, u bent de Zoon van God. Waarschijnlijk is het gesprek wel langer geweest. Maar onder de vijgenboom zitten, dat was in die tijd ook een uitdrukking van bezig zijn met wat God tegen je heeft gezegd. In de eerdere tijd van het Oude Testament. En bezig zijn met de profeten. En er staat ook dat Jezus niet in Nazareth geboren zou worden, maar in Bethlehem. Hij was opgegroeid in Nazareth. Dus het sceptisme van Nathanael is niet heel vreemd. Maar op het moment dat hij Jezus ziet, dan ontdekt hij dat hij denkt en beseft, deze man is meer dan alleen maar een mens. Deze man is groter en meer en ik moet bij hem zijn. Hoe ben ik overtuigd? En hoe leef ik, zeg maar, mijn geloof? Ik ben best rationeel ingesteld en ik lees veel boeken. En ook wel boeken die, zeg maar, tegen het geloof ingaan. Om te kijken van wat zeggen andere mensen over het christendom. Of wat zeggen natuurwetenschappers. Maar iedere keer mag ik terugkomen bij de waarheid van de Bijbel. Dat wat gezegd wordt, dat het niet ingaat. En wat ontdekt wordt over de wereld, hoe die is, dat het niet ingaat tegen mijn geloof in de liefdevolle Vader in de hemel. En iedere keer moet ik ook weer het dicht bij mijn hart brengen. Morgen zal ik aan het graf staan van een vriend die van mij is overleden. En hij is 78 jaar geworden en hij is 20 jaar geleden ongeveer tot geloof gekomen. En ik zal hem echt gaan missen over wie hij is. En als ik hem zie, hoe hij nu is, levensloos, dan moet ik mezelf echt bij mijn hart pakken, zeg maar. Om te zeggen, Arjen, blijf geloven. Blijf geloven. En onderweg naar hem toe kwam ik langs een weiland en daar stond, wie in de mensenzoon gelooft, heeft eeuwig leven. Een uitspraak van Jezus in Johannes 3, vers 15. Wie in Jezus gelooft, heeft eeuwig leven. En weet je, je kunt niet zeggen dat Jezus, zeg maar, een goed mens is met die goede woorden sprak. En die we als voorbeeld moeten volgen. Want of hij is een leugenaar, en dan is alles wat hij zegt een leugen, of niet. En ik geloof dat Jezus liefde is. Dat hij uit de hemel op aarde is gekomen om onze weg naar huis te wijzen. En als je hem vindt hier op aarde, dan leef je eeuwig. Hij zegt het zelf. En dat is de troost en de hoop die ik heb. En Jezus doet Nathanael een belofte. Hij zegt, je zult nog grotere dingen zien. En hij zegt niet alleen, jij zult grotere dingen zien, maar jullie allemaal. Zoals je hier zit en thuis. Hij zegt ook tegen de leerlingen, jullie zullen nog grotere dingen zien dan dit. Als je bij Jezus volgt, hij zal meer doen en meer laten zien in je leven. Hoe zwaar het ook is. Misschien al tientallen jaren lang. Hij is er nog steeds bij. En daar laat je nooit los, zelfs over dood en graf heen, niet. Ga mee. Het is de uitnodiging die Jezus doet. En wie is hij? Nou, voor jou thuis of hier in de kerk. Wat je zou kunnen doen is proberen te ontdekken hoe Jezus allemaal wordt genoemd in het eerste hoofdstuk van Johannes. Het zijn meer dan 12 aanduidingen. En wat betekenen die allemaal? Wat doet Jezus? En wat heeft hij gedaan? En wat is hij op aarde komen doen? Het is maar klein begonnen. Maar het is bij God vandaan begonnen. Het woord, wat er van het begin af aan was, wat de wereld heeft geschapen, is vlees geworden en is op aarde geweest. En hij is op aarde gekomen om jou en mij de weg naar huis weer te wijzen. Om ons thuis te brengen. En dat is zo radicaal anders dan andere godsdiensten. We hoeven niet zelf op te klimmen. Niet goede werk te doen. We hoeven niet onszelf eerst te heiligen. In een volgend leven, zoals bij de Hindoestanen, op te klimmen. Boeddhisme, dat we loskomen van het aardse om in de hemel te zijn. Nee, de hemel komt naar je toe. Jezus is op aarde geweest om jou de weg naar huis te wijzen. Je mag bij hem thuis zijn. En blijven. Wij geloven dat in de Bijbel Gods woorden tot jou spreken. En dat beloofden doopouders ook. Om de woorden die God spreekt, ook om die voor te leven aan het kind. Er is een God die van je houdt. Die een persoonlijke relatie met je wil. En je mag hem steeds beter leren kennen. Dat is geloof. En dat is wat Jezus is begonnen op aarde. En wat wij mogen leven elke dag tot op de dag van vandaag. En als je hier bent, als je dit ziet, nodig ik je van harte uit om met ons mee te gaan. Kom en zie. En samen bidden. Heere goede God, u bent en u blijft. En dat is ook hoe u zich hebt laten zien. En u nodigt ons telkens weer uit om met u onderweg te gaan en met u onderweg te blijven. En wat kan dat ontzettend lastig zijn. Als je depressief bent. Als je chronisch ziek bent. Als je lichaam je gewoon in de steek laat. Misschien al tientallen jaren lang. Als je elke dag pijn hebt en niet voluit kunt leven. Wilt u troost geven? Wilt u verlichting geven? Wilt u een wonder geven als dat nodig is? Maar wilt u vooral ons hart sterk maken om bezig te blijven met u en op u te blijven hopen? Misschien wel tegen beter weten in. En dank u wel dat u dichtbij wilt zijn. En zoals wij nu hier bij elkaar mogen zijn, dat u ook in ons midden wilt zijn. Dank u wel dat u een God van liefde bent. En dat u alle mensen wilt laten delen in die liefde. En Heilige Geest, wilt u ons vullen dat we ons geloof mogen leven. Elke dag. En zegt u ons. Kijkt u vriendelijk naar ons. Heer Jezus, dank u wel dat u leeft. En dat we bij u veilig zijn. En dat we u mogen loven en prijzen. Nu en ook voor altijd. U zij de lof. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.